Goedemorgen allemaal, mensen hier aanwezig, mensen thuis. Mooi dat jullie aanwezig zijn en meedoen. Het is vanmorgen een bijzondere kerkdienst. We gaan vanmorgen het heiligavondmaal vieren. De maaltijd waarin onze Heer Jezus Christus zich aan ons geeft in brood en wijn. En we nodigen van harte uit iedereen die in zijn eigen gemeente is toegelaten door de geloofsbelijdenis. Verder heb ik nog meer mooi nieuws. We hebben de laatste tijd, welkom trouwens, mooie open gesprekken gehad met een aantal jongeren. En dat heeft er tot geleid dat ze geloofsbelijdenis willen doen. Free Haaksma, Geert Hammega, Nienke Jansma, Ruben Oosterhuis en Monique Wening willen graag in de dienst van 12 juni geloofsbelijdenis doen. Verder hebben we Marja vanmorgen als voorlezer. Welkom hier jullie als gezin ook. De voorganger van vanmorgen is Jan Rozemuller. En vanmiddag de regiodienst is ook plaats. Die vindt ook plaats hier in Oldehoven en daar gaat dominee Van Eerde voor. En dan als laatste nog over de collecte. Die is voor stichting Together for Life. Die richt zich op hulp in Kenia. Het gaat om toerusting aan kerkelijke voorgangers en leden, hulp aan wezen, scholing en gezondheidsvoorlichting. Door de gestegen kosten is daar nu extra geld nodig en de diakenen bevelen hem van harte aan. Mooie kerkdienst toegewenst.
Goedemorgen. Goedemorgen aan iedereen die via het internet deze dienst meemaakt. Het thema voor deze dienst is schuilen achter het bloed van Christus. Dat is waar we aan de hand van een gedeelte uit Exodus bij stilstaan, of twee gedeelten. Zometeen naar Votum en Zegen zullen we God loven met Psalm 92 vers 1 en 2. We zijn hier bij elkaar om God te loven. Dat is wel een van de belangrijke redenen om naar de kerk te gaan. Dat we Gods naam groot willen maken. Dat doen we nu dus met dit lied. We zullen nu onze afhankelijkheid van God belijden en mogen zijn zegen ontvangen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen.
Thank you.
Ja, we mogen luisteren naar de geboden van onze God. En we zullen daarna gaan zingen een lied waarin we ons klein maken voor God vanwege onze tekorten. Die je ook ontdekt als je luistert naar de wet. Maar ook hem vragen om ons nieuw te maken. Gezang 168, Vader vol van vrees en schaamte. Zingen we zo, we luisteren nu eerst naar de geboden van onze God.
Ik ben nog iets vergeten. Ik ben twee verjaardagen vergeten te noemen. En als eerste die van Ruben Huizinga. En ik zie de familie Huizinga wel zitten. Oh, daar. Ja, Ruben is aanstaande zaterdag jarig. Dan wordt hij 9 jaar op 4 juni. Van harte gefeliciteerd alvast. En Juda Hoving wordt komende dinsdag 2 jaar. Ook gefeliciteerd. Dan wou ik nu de wet aan jullie voorlezen. De 10 geboden kort en krachtig. In Christus spreekt God je aan. Ik ben de Heer je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Ga niet naar een ander. Ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Dit is de dag van ons samen. Respecteer je vader en je moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je. Wees trouw in wat je zegt. Mijn woorden zijn ook betrouwbaar. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart.
We zullen gaan bidden samen. We zullen in het bijzonder bidden voor Dini Kruiming. Dini is de afgelopen dinsdag geopereerd. Ze heeft een nieuwe schouder gekregen. De operatie is goed gegaan en daar zullen we voor danken en ook voor de revalidatie bidden. Wilma Schipper heeft de afgelopen woensdag een kijkoperatie gehad. Ze had last van pijn, aanvallen. Die operatie, waardoor dat weer beter moest worden, is helaas niet helemaal goed gegaan of kon niet helemaal worden uitgevoerd, zodat ze het hebben afgebroken. Ze is met nogal wat pijnstillers naar huis gegaan en Er moet weer een andere operatie die op een andere manier zal gebeuren komen om ook van die klachten, die pijnklachten af te helpen. Nou, we zullen de Heer ook bidden of hij daarin wil zegenen. Zullen we gaan bidden samen. Heer onze God, trouwe Vader. Ja, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn nu als kinderen van u. En dat we de maaltijd van onze Heer, de Heer Jezus, mogen vieren. Afgelopen donderdag stonden we erbij stil dat hij naar de hemel is gegaan. En dat hij daar niet is naartoe gegaan om uit te rusten en te wachten of zo. Maar dat hij vanuit de hemel juist heel erg met ons bezig is. En juist aan het avondmaal kunnen we dat ook zien. Dat de Heer Jezus met ons bezig is. Want hij is degene die die maaltijd geeft en er ook bij is door de Heilige Geest. En dank u wel dat we dat mogen weten. En help ons om dat ook steeds voor ogen te hebben. Dat het avondmaal een maaltijd is met onze levende Heer. Dank u wel dat u deze maaltijd geeft ook om uw genade voor ons weer te beklemtonen. Dat wij van genade mogen leven. Genade brood. En dank u wel dat we mogen weten dat de Heer Jezus daar zoveel voor over heeft gehad. Zichzelf totaal heeft weggegeven juist om die genade voor ons mogelijk te maken. Help ons die genade ook weer te beleven als iets geweldigs wat we mogen ontvangen. Wilt u ons zo zegenen in deze dienst? We willen ook bidden voor elkaar en dan in het bijzonder voor Dini Kruiming. We danken u ervoor, samen met Dini en Auke, dat de operatie goed is gegaan. Dat u het hebt gezegend. U hebt de dokters en ieder die erbij betrokken was geholpen. Dank u wel daarvoor. En wilt u geven dat Dini verder goed mag herstellen van de operatie? Zegen de revalidatie. Geef Dini en Auke ook hiervoor alles wat nodig is. We bidden voor Wilma Schipper. Wat is het vervelend en teleurstellend dat die pijnaanvallen er nu zijn en dat ook die operatie om daar wat aan te doen in eerste instantie niet lukte. Geef dat over niet al te lange tijd een operatie mag plaatsvinden, waardoor alsnog de klachten kunnen worden weggenomen. Wilt u hierin kracht en moed geven aan Wilma en aan Bart en wil hen zegenen en ook de operatie zegenen wanneer die er wel is. We danken u voor de kinderen die jarig zijn de komende week. Dank u wel dat Judah Hoving dinsdag 2 jaar wordt. Ruben Huizenga zaterdag 9 wordt. Dank u wel dat u ze hebt bewaard het afgelopen jaar. Met uw zegen bij ze was. Geef dat ze een fijne verjaardag mogen hebben. En vooral zegen hen het komend jaar samen met hun ouders en het gezin. Heere God, wilt u ons ook nu uw zegen geven en ons gebed verhoren. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We zullen twee gedeelten uit de Bijbel gaan lezen. Uit Exodus 11 lezen we vers 4 tot en met 8. Exodus 12 vers 21 tot en met 28. En dan gaat het erover dat de doodsengel rondgaat, maar dat door het bloed van het lam er bescherming is. En daarom zingen we daarna ook over Gods bescherming, Psalm 91, vers 1 en 2.
Mozes bracht Farao de volgende boodschap. Dit zegt de Heere tegen u. Om middernacht ga ik dwars door Egypte. De oudste zoon van elk Egyptisch gezin zal sterven. Uw oudste zoon, de troonopvolger, net zo goed als de oudste zoon van de minste slaaf. Ook het eerstgeborene van het vee zal sterven. Heel Egypte zal vol zijn van rouw en gejammer, zoals er nog nooit is geweest en ook nooit meer zal zijn. Maar zelfs geen hond zal durven aanslaan tegen de Israëlieten en geen van hun dieren zal sterven. Want de Heere maakt onderscheid tussen Egyptenaren en Israëlieten. Al uw dienaren zullen naar mij toekomen, zich voor mij buigen en smeken. Verlaat ons alstublieft en neem uw volk mee, dan zal ik ook echt gaan. Woedend liep Mozes het paleis uit. Mozes riep de leiders van Israël bijeen en zei tegen hen, haal voor elk gezin één lam uit uw kudden en slacht dit. Vang het bloed van het lam op in een schaal. Doop daar een bosje hyssop in en strijk daarmee het bloed aan de posten van jullie huisdeuren. Daarna mag niemand het huis verlaten tot de morgen aanbreekt. De Heere gaat vannacht door Egypte om haar bewoners te straffen. Als hij echter het bloed aan de deurposten ziet, zal hij dat huis voorbijgaan en de vernietiger niet toestaan naar binnen te gaan om de eerstgeborenen te doden. Vergeet het niet, dit zijn de voorschriften die blijvend van kracht zijn voor u en voor uw kinderen. Als u bent aangekomen in het land dat de Heere ons gaat geven, moet u dit elk jaar herhalen. En als uw kinderen dan vragen, waarom doet u dat? Dan moet u antwoorden, het is een paascha-offer voor de Heere, die in Egypte onze huizen voorbij ging, toen hij de Egyptenaren strafte. Toen knielden alle aanwezigen en bogen hun hoofd voor de Heere. De Israëlieten voerden de opdrachten uit die de Heere hun door Mozes en Aaron had gegeven.
De kinderen mogen naar Fonkel gaan. Veel plezier bij Fonkel. zullen zo meteen na de preek gaan zingen met het eigen zang 221 vers 1 en vers 4. Ja, ik wil even beginnen met een weetje. Jullie hebben wel eens gehoord, denk ik, van vrijdag de 13e. En dat noemen sommigen een ongeluksdag. Nou, dat is natuurlijk puur bijgeloof. Dus dat is niet iets wat ik hier wil propageren. Dat wij daar ook in gaan geloven, helemaal niet. Maar het is misschien wel interessant om te weten van waar komt dat vrijdag de 13e nou eigenlijk vandaan? En dat heeft namelijk te maken met wat we net hebben gelezen over de bevrijding uit Egypte. Die bevrijding was op de 14e Nissan. Nissan is een maand in die tijd. En op de 14e werden ze bevrijd en op de 13e had je dus die 10e plaag. En was er ja, die ongeluksdag, dus dat al die oudste kinderen van de Egyptenaren omkwamen. Nou, vandaar dat dat ongeluksdag wordt genoemd. Waarom dan op vrijdag de 13e alleen en niet op donderdag of woensdag de 13e? Nou, dat heeft met Goede Vrijdag te maken, hè, dat toen de Heer Jezus aan het kruis is gestorven. Nou, ik wil dus niet propageren dat wij daarin gaan geloven, die vrijdag de 13e, maar ik vond het aardig om te weten waar dat eigenlijk vandaan komt. De ongeluksdag voor Egypte is dus eigenlijk een geluksdag of een bevrijdingsdag voor Israël. Dankzij het ingrijpen van God werd Israël bevrijd uit die slavernij in Egypte. En het Pesachfeest is er voor de Israëlieten om zich dat te blijven herinneren. Tot op de dag van vandaag, hier zien we er een fotootje van, wordt het door de Joden nog gevierd, het Pesachfeest. Dat heeft God ook opgedragen, dat hebben we net gelezen. Nu betekent het Pesachfeest letterlijk, of het woord Pesach betekent voorbij gaan. Het is niet altijd leuk als er aan jou wordt voorbij gegaan. Stel dat er op school voor kinderen een feestje is en er wordt aan jou voorbij gegaan, het gaat jou voorbij, dat is niet leuk. Maar soms is het wel leuk als er aan jou wordt voorbij gegaan. Stel dat er een reorganisatie is op het bedrijf waar jij werkt en dat er een ontslaggolf is en dat gaat jou voorbij. Nou, dan is het mooi dat er aan jou wordt voorbij gegaan. En van het laatste soort is eigenlijk het voorbijgaan wat herdacht wordt bij het Pesachfeest. Het was positief voor Israël dat de engel, de doodsengel, aan hen voorbij ging. De dood kwam niet in de huizen waar dat bloed aan de deurposten was gesmeerd. De Egyptenaren hadden dat niet gedaan, dat dat bloed aan de deurposten strijken. De dood ging hen niet voorbij. Als je dat verhaal je een beetje indenkt, vind jij het dan ook niet eigenlijk een wat moeilijk verhaal. Al die gezinnen waar een kind te betreuren was, die was gestorven door die straf, door die doodsengel. Dat voelt toch een beetje als onschuldige burgerslachtoffers, zeg maar. En dat blijft ook wel een scherpe rand aan dit verhaal. En ik ga niet proberen die scherpe rand nu eventjes mooi glad te strijken. Het is niet een mooi verhaal, het is een rauw, moeilijk verhaal. Een paar dingen kunnen we misschien wel in rekening brengen. Het gaat hier wel om een bevrijdingsoorlog. Eigenlijk tussen God en de farao. Israël moest worden bevrijd van die harde, onderdrukkende macht. En al jaren, vele jaren waren ze wreed behandeld daar in Egypte. En God wil ze bevrijden, wil een eind maken aan die slavernij. Begint een bevrijdingsactie. En een bevrijdingsoorlog kan nooit op een zachtzinnige manier worden gewonnen. Het is ook niet zo dat de strijd pas begon toen bij die 10e plaag, bij die vreselijke straf. Er waren al een heleboel dingen aan vooraf gegaan, die 9 andere plagen, zeg maar. En bij al die andere dingen had farao niet willen luisteren. Hij had vaak de kans gehad om er zonder bloedvergieten van af te komen, maar ja, dat is dus niet gebeurd. Wat ook van belang is, is dat de Heer, om zo te zeggen, met open vizier deze strijd strijdt. Want alle plagen werden van tevoren afgekondigd. Dus er was elke keer een duidelijke waarschuwing van, nou, als je mijn volk niet laat gaan, gaat dit en dat gebeuren. Het was een strijd met open vizier. Dus het is niet zo dat God daarop uit was, uiteraard, dat er mensenbloed zou vloeien. Hij heeft heel veel kansen gegeven waardoor dat niet zou hoeven. Dus dat kan je allemaal zeggen. En toch blijft het best wel een lastig verhaal. Ook wel een belangrijk verhaal. Het was een heel belangrijke bevrijdingsdaad van God, wat daar toen is gebeurd. En daarom moesten ze er ook steeds aan terugdenken, vooral als ze het Pesachfeest vierden. Nou, als het gaat om dit verhaal wil ik er twee dingen uitlichten die voor ons goed nieuws zijn vandaag. 1. God is een verlosser. 2. God maakt zich een volk. Dus 1. God is een verlosser. 2. God maakt een volk. Hij is een verlosser. God bevrijdde uit Egypte en hij bevrijdde ze ook van die doodsengel die voorbij ging. Vind jij het ook niet bijzonder dat die engel ook langs de huizen van de Israëlieten ging? Dat lijkt helemaal niet logisch. Want ja, God wilde toch juist zijn eigen volk bevrijden. Dus waarom moet daar die doodsengel ook langs gaan? Waarom gaat hij niet alleen langs de huizen van de Egyptenaren, wat namelijk de vijand was, zeg maar, waar ze slaaf van waren? Waarom ook langs de Israëlieten? Ik denk dat God daarmee heeft willen duidelijk maken dat ieder mens verlossing nodig heeft. En dus ook straf verdient. Dat is nog steeds, dat geldt ook voor ons. Ieder mens is zondig, heeft zonde ook bij zich en roept daarmee de boosheid van God op. God kan niet tegen onrecht en tegen zonde. Vorige week had ik samen met de ouderling, met Harm, een gesprek met de jongelui die belijdenis gaan doen. En we hebben toen het belijdenisformulier met elkaar bekeken en besproken. En toen stonden we ook stil bij die eerste vraag uit het formulier waar dit staat. Erken je dat je zondig en schuldig ter wereld bent gekomen en dat je van nature niet kan doen wat goed is in Gods ogen? Besef je dat je daarom blootstaat aan Gods toorn? Beken je dat je de geboden van de Heer vaak hebt overtreden met zondige gedachten, woorden en daden? En heb je daar berouw over? Die vraag zal worden gesteld aan de mensen die belijdenis doen op de 12e juni. Maar er is een vraag die wij ook aan onszelf nu kunnen stellen. Erken ik dit? Dat dat zo is? Dat ik er zo voor sta? Ieder is zondig en schuldig. Staat bloot aan Gods toorn. Dat maakt God ook hierin duidelijk dat die doodsengel ook langs de huizen van de Israëlieten trok. De enige manier om te ontkomen aan de straf was dus door bloed te strijken aan de deurposten. Bloed van een bokje of een lam dat geslacht was. En als dat er zat, dat bloed, dan ging de doodsengel voorbij. En dat doet denken aan de Heer Jezus, bij wie het in dezelfde lijn ging. Zijn sterven, ook het moment van zijn sterven, verwijst naar deze gebeurtenis in Egypte. Want waarschijnlijk stierf de Heer Jezus precies op het moment dat in de tempel de voorbereidingen werden gemaakt voor het Pesachfeest. En het zou wel eens kunnen dat hij precies stierf op het moment dat de paaslammeren, de Pesachlammeren, werden geslacht. Op dat moment werd hij ook geslacht aan het kruis. En dat is niet een toevallige samenloop van omstandigheden. De Heer Jezus wordt dan ook in de Bijbel het Lam van God genoemd. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De zonde van de Israëlieten, de zonde van de Egyptenaars, de zonde van de Nederlanders, de zonde van vroeger en de zonde van nu, van ons. Die worden door het Lam van God weggedragen. Al die verkeerde gedachten, verkeerde woorden, alle hoogmoed, alle foute beslissingen, alles wat in de volmaakte liefde en rechtvaardigheid van God niet kan bestaan, God zorgt ervoor dat het weggedragen kan worden. Want God wil ons niet veroordelen. God wil ons niet straffen. En daarom gaf hij zijn zoon. Die werd gestraft in onze plaats. En ook dat blijft in zekere opzicht een mysterie, hoe dat precies zit, die verlossing door de Heere Jezus. Maar door dat dit gebeurt doordat het lam de zonde van de wereld wegdraagt, daardoor is er voor ons leven, is er voor ons toekomst. Dan gaat het er wel om dat je dat doet. Schuilen achter het bloed van het lam. De mensen in Egypte die dat niet deden, kregen met Gods oordeel te maken. En ik zei het al, iedereen verdiende dat. Ook de Israëlieten, ook daar ging de engel langs. Ieder heeft het nodig om te schuilen achter het bloed van het lam, het bloed van Christus. En dat bloed, ja, dat brengt dan dus ook scheiding. En niet zozeer het bloed zelf, maar de reactie erop. Er komt een scheiding tussen de mensen die zeggen van, nou, ik wil schuilen achter het bloed van Christus. En de mensen die zeggen, oh, het zal zo'n vaart niet lopen. Dus dat vraagt van iedereen een keuze. Wat kies jij? Schuil jij achter het bloed van Christus of zeg je van, oh, daar heb ik niet zoveel mee. En zo komt deze boodschap vandaag naar ons toe. Het gaat over verlossing. De deur van het eeuwige leven wil God wijd openzetten, ook vandaag. En de vraag is, ja, wat doe jij? Ga je mee naar het leven, het eeuwige leven dat God geeft, of niet? En volg je de Heer Jezus als je verlosser of zeg je van, nou, ik heb hem eigenlijk niet nodig. Dat zou kunnen dat je zegt van, ja, maar zonder Christus heb ik toch ook wel een prima leven. Ik heb helemaal niet zo het gevoel dat ik die verlossing van de Heer Jezus nou zo heel erg nodig heb. En de Bijbel zegt ons dan, ja, dat is ook eigenlijk wel ons probleem. Dat we het zelf niet altijd doorhebben. Dat we verlossing van onze zonde nodig hebben. En God moet ons dat vertellen. God moet als het ware van de andere kant komen om ons dat te vertellen. Van, ja, die zonde is er ook bij jou. En jij moet daar ook van verlost worden. En dat vertelt God ons vandaag weer door deze geschiedenis. En de vraag is dus, wat doe jij? En God staat als het ware als een soort bewaker te roepen bij een gebouw dat op instorten staat. En hij zegt, ga allemaal er nu uit. En de vraag is, wat je dan doet. God brengt verlossing door het bloed van Christus. En iedereen kan in ieder geval wel zien dat het ten diepste niet goed is in deze wereld. Dat er heel veel niet goed is. En God vertelt ons dat hij redding geeft door de Heer Jezus. Kies dan voor de weg achter hem aan. Dus dat is het eerste. God is een verlosser. En het tweede is, God maakt een volk. Het kruis van Golgotha werkt in zekere zin samenbindend. En dat geldt ook voor het Pesachfeest. Dus die bevrijdingsdaad van God blijkt samenbindend te zijn. Door dat Pesachfeest zijn de Israëlieten, de Joden, natuurlijk nooit die bevrijding van God vergeten. Elke keer dachten ze er weer aan terug. En er is niets wat mensen zozeer aan elkaar bindt dan dit, dat je samen langs de rand van de afgrond bent gegaan. Nou, als je samen gevaar hebt doorstaan, als je samen, ja, misschien wel vreselijke dingen hebt meegemaakt, Dan krijg je een sterke band die niet meer weggaat. Dat heb je bijvoorbeeld bij veteranen, oorlogsveteranen. Die als oorlogsveteranen samen in een of ander land zijn geweest en daar heftige dingen hebben meegemaakt, dan geeft dat een band die heel uniek is. En af en toe dan zoeken ze elkaar nog weer op en dan beleven ze een band met elkaar die ze verder nergens zo ervaren. En zo hebben de Joden samen die samenbindende ervaring van gered zijn, de bevrijding uit Egypte. De jaarlijkse Pesachviering herinnert ze daaraan. En zo hebben wij als christenen toch ook samen het gevoel van, ja, wij zijn gered. Het gevoel van, we gingen samen langs het randje van de dood. Want wanneer het kruis van Christus er niet was geweest, dan zouden we ten dode zijn opgeschreven. Dan zou er niet een nieuw koninkrijk komen, zou het met de wereld niks worden. Maar door het kruis van Christus is er verlossing, is er licht, is er toekomst. Nou, we hebben deze gezamenlijke maaltijd om daaraan herinnerd te worden. Dan beleven we samen weer onze redding, dat we ternauwernood zijn gered door die ene, onze Heer. En dat geeft een gezamenlijke beleving. En dat mag ons samen binden. We zitten hier als heel verschillende mensen, met heel verschillende karakters, verschillende ideeën. Maar we hebben een diepe band, juist door die gezamenlijke ervaring. Dat we gered zijn door Hem, door onze Heer. We horen bij elkaar. We zijn samen het volk van God. Onze Heer is in de hemel. Bij hemelvaart stonden we daarbij stil. Maar Hij is het die juist ook dat samenbindende feest wil geven. En zijn geest ook daarbij bij geeft. Om ons te laten ervaren dat we aan Hem verbonden zijn en aan elkaar verbonden zijn. Ten slotte. Ja, het blijft toch een verhaal wat rauw is. Vooral vanwege die oudste kinderen die omkwamen. Een scherpe rand aan dat verhaal. En ja, je kunt daar dus wel wat uitleg bij geven. Van ja, je moet ook zien dat niemand goed is van zichzelf. En het was een bevrijdingsoorlog, daar vallen slachtoffers bij. Maar het blijft wel schuren. En ik kan die scherpe randen niet glad schuren. Wat me wel helpt om op God te blijven vertrouwen is dat Hij zijn eigen oudste zoon ook niet heeft gespaard. En God ging niet voorbij aan Jezus Christus. Jezus zelf bad er wel om. Hij riep, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En die beker was dus symbool van het lijden wat hem te wachten stond. Van Gods oordeel en straf. Hij zei er ook bij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En de beker van het oordeel ging niet aan hem voorbij. Ook al was hij de meest onschuldige mens ooit. Hij werd niet gespaard, maar het oordeel kwam in alle hevigheid op hem neer. In de Romeinenbrief staat deze vraag. Zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allemaal overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? God laat het oordeel liever op zijn zoon neerkomen. Ook dat blijft een scherpe rand. Ook dat krijgen we niet helemaal rond. Maar er is alle reden om ervoor te danken. In ons lied en als we het avondmaal met elkaar vieren. Amen. Dan volgt er nu wat uitleg verder over het avondmaal vanuit het avondmaalsformulier wat ik wil lezen. En ja, dan zullen we zometeen, voordat we tot de viering overgaan, gaan zingen God enkel licht gezang 237 vers 1, 3 en 4. Gemeente van Jezus Christus onze Heer, We zijn hier bij elkaar om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het Heilige Evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met deze woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Met het avondmaal gedenken we hoe Jezus onze Heer zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Zijn offer aan het kruis maakt ons zeker van zijn grote liefde voor ons. Hij gaf zijn leven voor zondaars die eerlijk erkennen dat ze het niet waard zijn God onder ogen te komen. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zussen van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel geeft Christus ons nieuwe moed en vieren we dat we gered zijn. Hij maakt ons geloof sterker door de Heilige Geest. Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer voortaan dienen in ons leven van elke dag. Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen er niet onverschillig of zonder geloof aan deelnemen. God vraagt van ons oprecht besef van schuld. Als we zonder ons te bekeren toch deelnemen aan de viering, vergroten we alleen maar Gods boosheid over ons en roepen we Gods veroordeling over ons af. Ga daarom na bij uzelf hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en wees blij over uw redding door Jezus Christus. Zullen we nu eerst samen bidden? God onze Vader, van harte danken we u voor het geschenk van het avondmaal en voor de grote liefde die u ons in Christus hebt bewezen. We bidden u om een oprecht geloof bij het eten van uw brood en het drinken van uw wijn. Geef ons daarvoor uw Heilige Geest. We prijzen u nu we aan deze tafel de redding van ons leven mogen vieren. Dank u wel voor de eenheid die we met elkaar ervaren in de gemeente. Geef ons liefde voor elkaar. Dat vragen we u in de naam van Christus Jezus, onze Heer. Amen. En laten we nu dan zingen gezang 237, 1, 3 en 4. Ja, dit brood en deze wijn verwijzen naar de Heer Jezus, die onze gastheer is. Dus als we met elkaar dit feest vieren, laten we dan niet alleen kijken naar deze tekenen van brood en wijn, maar laten we ook onze aandacht hebben bij hem en weten dat hij erbij is bij deze viering als gastheer aan deze tafel en zijn geest naar ons toestuurt. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is verbroken om al onze zonden volkomen te verzoenen. En de beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten om al onze zonden volkomen te verzoenen. Dan gaan we nu over tot de viering. Het zal een gaande viering zijn, dus dan mogen jullie langs de tafels lopen. Ja, we zullen met elkaar nu gaan zingen Psalm 8a. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Hier is een klein misverstandje, Klaas. Hier staat liedboek 8a. En de bedoeling is Psalm 8a uit het Gereformeerd Kerkboek. Dat is Heer, ons God, hoe heerlijk is uw naam. Lukt dat? Heb je de muziek? Ja, ik ga nu even niet zingen. Ik word verleid om nu toch te gaan zingen. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. Ja, we kunnen hem ook a cappella merken. Is hem dat niet? Nee, dat is niet deze tekst. Nu hebben we toch... Dat is hem wel. Heb jij geen muziek, Klaas? Lydia, heb jij ook gewoon Psalm 8? Ja, dat is wel een goed voorstel. A cappella kan ook. Vind je goed, Klaas? Psalm 8, a cappella.
Thank you.
We zullen met elkaar danken. Heere God, dank u wel dat we aan dit avondmaal de dood van de Heere Jezus mochten gedenken, mochten belijden. Dank u wel dat hij stierf om ons nieuw leven te geven. Dank u wel dat wij zo mogen schuilen achter de Heere Jezus, zoals de Israëlieten schuilden achter het bloed aan de deurposten. Dank u wel dat we dat ook zo gezamenlijk mochten beleven en mochten vieren, dat we verlost zijn. En geef dat die verlossing ons ook elke keer weer samenbindt. Heere God, geef dat wij ook allemaal oprecht de Heere Jezus willen volgen, gesterkt door de viering van dit avondmaal. Verhoort u ons in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu het moment voor de collecte. Zoals bekend kunnen jullie het overmaken en kan het ook straks bij de deur worden gegeven. En we zullen zometeen na het collectemoment gaan zingen. Gezang 212 wordt het, Klaas, hè? Ja, niet opwekken. Ja, gezang 212. U lam van God, wij loven u.
Thank you.
Ja, we mogen Gods zegen nu nog ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.